Gemeente, wij openen vanmiddag Gods heilig woord. We willen dat doen in het Nieuwe Testament. Twee schriftlezingen vanmiddag uit de handelingen van de heilige apostelen. De handelingen van de heilige geest, zo zou je het ook kunnen zeggen. Lezen wij uit het eerste hoofdstuk, de versen 6 tot en met 14. Uit de eerste Petrusbrief lezen wij uit hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 13. Dus de schriftlezing vanmiddag uit Gods heilig en onfeilbaar woord. Handelingen 1, de versen 6 tot en met 14. En 1 Petrus 4, de versen 1 tot en met 13. Gods woord luidt daar als volgt. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, de Heer Jezus, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlakbij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar. Namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas, de broer van Jacobus. Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. Lezen wij verder in 1 Petrus 4, vanaf vers 1. Wel nu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde. Om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid. En zij belasteren u. Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan hem, die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd. Opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. En het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Laat ieder de anderen dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft. Als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt. Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe tot in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Dus over de lezing uit het woord van God, tekstwoorden voor de prediking, gemeente, vindt u en jij in het voorgelezen gedeelte uit de Petrusbrief, vierde hoofdstuk, vers 7. Tekstwoorden voor de prediking 1 Petrus 4, vers 7. En het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Gemeente, willen we zingen na het amen van de prediking over het gebed, dat ook in de preektekst een belangrijke rol heeft. Psalm 141, de versen 2 en 9. Psalm 141, 2 en 9 na het amen van de prediking. We hebben gelezen, gemeente, dat toen de Heer Jezus opvoer, op zou gaan varen van zijn discipelen, dat zij hem vroegen: Heere, zult u in deze tijd, nu, heel snel, in dit tijdvak, nu u uit de dood bent opgestaan, zult u voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Het is een vraag waar heel veel verklaringen over bestaan en we staan daar ook niet lang bij stil vanmiddag. En ook niet bij het antwoord. Maar in dat antwoord klinkt wel door dat de Heer Jezus zegt: het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. De ordening van de tijd, de volgorde wanneer Gods koninkrijk zal aanbreken en hoe, dat houdt God aan zichzelf. En die kennis is het dus niet nodig voor zijn kerk om te weten. En is het voor ons ook een troost dat de Heere het weet. Hij overziet de tijd. Hij weet wat er zal en moet gebeuren. In het grote wereldgebeuren, in de leiding van zijn kerk, tot aan de leiding van elk van zijn kinderen. Ja, elk schepsel, zegt de belijdenis, dat zich niet buiten zijn hand kan krenken of bewegen. En dat is zo anders dan de tijdsgeest van vandaag de dag. Want dat ademen ook wij in, en u en jij en ik, een op die manier, de ander weer zus. Wat voor tijd beleven we? Waar moet het heen? Wanneer zal nou dat gebeuren? Moeten we terug naar vroeger? Moeten we een grens stellen? Dan denk ik alleen maar aan die zo felle discussie in ons land, waar we verder niks inhoudelijks over zeggen, die asielcrisis. Dan roeren de mensen zich voor en tegenstanders in de dorpen, in de steden. Weten zij nou de tijden en de gelegenheden? Weten zij, zo kun je dat horen, dat het einde nabij is met ons land, met onze cultuur? Valt toch maar te bezien, gemeente. Misschien bent u er ook vatbaar voor, of op een ander onderwerp, of in je eigen gedachten over hoe jouw leven zou moeten gaan. Waar het naartoe gaat, of moet, valt maar te bezien of dat is naar de wil van God. Of dat nou is op de manier zoals Petrus het ook heeft geleerd. Want hier op de hemelvaartsdag hoorden ze het. Het komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden. En als wij zijn brief vanmiddag met elkaar hebben gelezen een stukje, dan schrijft hij, verlicht door de Heilige Geest, het einde van alle dingen is nabij. Petrus, hij kon terugzien op alles wat er is gebeurd in zijn leven, hoe de Heer hem heeft opgezocht. Voor het werk van Christus bovenal. Nu mag hij in zijn brief de verstrooide christenen, verdrukt, verjaagd, in een vijandige wereld, een wereld die voorbij gaat, mag hij deze christenen wijzen dat het einde van alle dingen nabij is gekomen. En wij luisteren in eerbied mee, toch? Ook vanmiddag. Dit woord zendt God tot ons ook, in deze tijd, op deze dag, in dit uur, in jou, u en mijn leven. Thema voor vanmiddag: het einde is nabijgekomen. Het einde is nabijgekomen, drie gedachten. We beluisteren in de tekstwoorden een vaste grondslag, een verdiept gebed en een vervuld gericht. Het einde is nabijgekomen, een vaste grondslag, een verdiept gebed en een vervuld gericht. Het einde, gemeente, jong en oud, als je die woorden hoort, dan kun je dat zo verschillend beleven, toch? Het einde is daar. Nou, dat hangt alles ervan af waar het om gaat. Als jij uitziet naar het einde van de les, dan kijk je de minuten weg. En je ziet die klok wegtikken totdat die bel gaat. Het einde van de vakantietijd, nou, daar zie je misschien wel tegenop. Omdat je altijd zo fijn en zo goed met logeren bij opa en oma. Of je had zo fijn kunnen spelen. Het einde van de zondag, hoe is dat voor u? Kent u, geliefde gemeente, ook wel eens die diensten waarin u eigenlijk het einde niet eens wilde horen? Omdat de Heere zo dichtbij kwam. Omdat zijn woord zo krachtig, zo groot, zo ontdekkend, zo scherp en liefdevol tot u, tot jou sprak. En dat je het einde eigenlijk niet eens hoefde te horen, dat amen. Het einde van een seizoen van werken. We zitten in mei inmiddels al, straks zomertijd, van een schooljaar. Het einde van een leven. Misschien voelt iemand dat wel komen. Misschien bent u, ben jij daar kort geleden nog bij bepaald. U verlangt naar het einde van een ziekte, einde van een zo groot levensgroot probleem, maar het komt maar niet. Het einde. Welk woord wordt eigenlijk gebruikt voor einde? Nou, daar zit veel meer in dan het is enkel voorbij of afgelopen. Het is klaar. Het woord voor einde in vers 7, dat betekent het doel. Het doel, de bedoeling van alle dingen, zo zou je dat kunnen vertalen. Ik zal het met een voorbeeld uitleggen. Als we een pen hebben, en we allemaal wel eens een pen in de hand natuurlijk. Vaak denk ik zo'n balpen, hè. Dan kun je moeilijk aan zien soms, als die dicht is, hoe vol die nog is. En je schrijft ermee en je schrijft ermee en opeens, midden in een zin of een woord zelfs, jongens en meisjes, dan schrijf je wel, maar je ziet alleen zo'n afdruk in het papier. Hij is leeg. Hij is klaar met schrijven. Hij heeft zijn doel bereikt. Want zo'n pen is gemaakt, zodat wij ermee kunnen schrijven. Hij heeft zijn werk als het ware gedaan, die pen. Dan gooi je hem weg. En nu zegt Petrus hier in zijn brief, de bedoeling, het doel van alle dingen is bereikt. Dat is nabijgekomen. Niet maar van één ding, of twee, of 100, of 1000. Maar van alles. Van alle dingen in de hele wereld. Dingen die wij weten. Dingen die wij kunnen zien. Dingen die wij kunnen voelen. Maar ook alles wat niet te zien is. De Heer heeft ook heel veel dingen geschapen die wij niet kunnen zien. Hij heeft dat deel geopenbaard wat goed is voor ons. Maar er is ook een deel van zijn niet geopenbaarde wil. En nu zegt Petrus, alle dingen. Zet het zelfs voorop in het Grieks. Aller dingen is het einde van nabij gekomen. Het is niet meer ver, maar het is nabij, dichtbij gekomen, zodat wij er vlakbij zijn. Wie heeft dat dan gedaan? Dat heeft God gedaan. Dat werkwoord dat is weggevallen in onze vertalingen. Het is nabij. En er staat een werkwoord, het is nabij gebracht. Dat heeft de Heere gedaan. Dat heeft te maken met zijn werk. Met zijn vaste grondslag. Vaste fundament, een basis. Van een drie-enige God die alles leidt. Die zijn raad volvoert, die zijn woord doet uitkomen. Hij spreekt. En het is er. En Petrus heeft zijn brief ook geopend met een lofzang op deze God. We moeten er straks maar eens in bladeren in hoofdstuk 1. Een lofzang op de drie enige God. Van een God die soeverein is. Almachtig. Een vader die beschikt. Van een zoon die verlost. Van een heilige geest die Gods kinderen uit de dood staat. Wederom geboren doet worden. Tot een levende hoop. Dat toepassende en vernieuwende werk. Wat uit de Heer Jezus wordt genomen door de geest. Dat staat in deze brief die is geschreven naar Pinksteren centraal. Petrus weet, alle dingen zijn nabijgebracht. Gemeente, dan kunnen we denken aan de helsfeiten. Petrus heeft het gezien, hoe zijn meester werd gevangen genomen. Hoe hij aan het kruis moest gaan. Hoe hij in het graf werd gelegd. Hoe hij opstond. Hoe hij aan hem zich heeft vertoond, ook heel persoonlijk, hè, van Petrus gezien staat er. Hoe hij ten hemel is gevaren en Petrus heeft op de Pinksterdag de vervulling van de belofte van de geest. Volgende week is het weer Pinksteren. Meegemaakt in zijn ziel. Hij heeft het voor ogen gezien. En nu weet hij, nog maar één ding moet gebeuren. Dat is dat helsfeit. Wat op jouw kalender in de wc niet staat ingetekend, hè. Pasen staat erop, hemelvaart, Pinksteren, of in je agenda of op je telefoon. Eén helsfeit nog, dat is zijn wederkomst. En dat staat op geen agenda van mensen ingetekend. Maar wel, met eerbied gesproken, de tijdsplan in de agenda van God, de dingen die gedaan moeten worden. En Gods kinderen, ze zijn wederom geboren tot een levende hoop. Maar in de brief van Petrus hebben ze te maken met heel veel lijden. Met heel veel dingen die juist daartegen lijken te getuigen. Met verdrukking, met vervolging. En Petrus richt vooral tot bemoediging dat kruis van Christus hoog op. Dat kruis waar hij zelf, Petrus, niet aan wilde, hè? Toen Christus sprak over de tijden, lijden, sterven, maar op de derde dag opstaan, toen wilde Petrus daar niet aan. Petrus, hij was tegenstander van dat lijden. Hij dacht dat het met zijn meester direct omhoog zou gaan. Maar het is de les, gemeente, voor elke christen in alle tijd, dat het eerst met hem sterven is. Dat het eerst met hem ten onder gaan is. Dat kruis moest komen om de vloek te dragen. Dat Petrus anders niet zalig kon worden. Dat geen van Gods kinderen. Als die vaste grondslag niet volkomen zou zijn. Hoop kan hebben. Dat kan niet. Zonder eerst die lijdende, stervende zaligmaker, de weg van de vernedering te gaan. Christus, hij heeft in het vlees geleden, vers 1. Maar past dat ook toe, Petrus? Hij heeft ervan geleerd. Wij moeten ook lijden in het vlees. Zeker, nu staat Christus wel klaar om te oordelen de leven en de doden. Maar het evangelie gaat nu nog uit. Evangelie van Jezus Christus. Dat de vastheid en de grondslag niet in iets van de mens te vinden is. Het evangelie is heel scherp, gemeente. Het snijdt af. God wil niets van ons erbij hebben. Voor de rechtvaardigmaking, voor de zaligheid, kan het alleen door een lijdende, stervende, betalende zaligmaker. Hebt u hem gezien in de prediking? Zijn jouw ogen daarvoor al geopend, in de afgelopen lijdenstijd, toen uw predikant en anderen Christus voor ogen hebben gesteld. Een smaad, een spot, een vloek. Ja, waar hij, als dat reisje uit de dorre aarde opging, verbroken werd door Gods hand. Hij stierf. En het is voor de Joden grote ergernis. De Grieken dwaasheid om zo'n Christus te preken. Maar Petrus heeft het zelf mogen en moeten leren. Dat evangelie, dat wordt gebracht En mensen die van nature dood staan, zijn, vers 6, maar door de geest opgewekt worden, door het geloof. En daarom is het einde van alle dingen nabij. Want de voltooiing, de grondslag, die is heel dichtbij. Die grondslag is vast. Gaat Petrus nou een soort tijdsberekening doen? Nee. Kom je wel eens tegen, hè, wanneer de oordeelsdag zou komen? Wanneer het hier vergaat? Er is zelfs een titel, een naam voor. De Doomsday Clock. Klok waarop mensen menen te weten wanneer de wereld vergaat. Als het echt 12 uur is, bij de wijzes bovenaan staan, dan breekt het einde aan, dan vergaat de wereld. Er zijn allerlei scenario's voor en allerlei gedachten. En als er dan erge dingen gebeuren en de spanning in de wereldpolitiek toeneemt, dan menen ze weer die klok een minuut verder te moeten zetten. En als er weer een ontspanning komt, dan weer terug. Bent u daar bang voor? Ben je er wel eens mee bezig dat ook deze wereld voorbij gaat? De wereld met al haar begeerlijkheden, zegt Johannes, die gaat voorbij. De gemeente, als we dan daarover nadenken, hebben wij deel aan die vaste grondslag in God. Petrus, hij wijst erop in die volgorde van het werk van God. Daarom is het einde nabij, gebracht door God. Hij komt en hij doet het komen. Hij zal wederkomen om te oordelen. Christus staat klaar. Wat een troost is dat voor zwakke, aangevochten zielen ook vanmiddag. Hij doet het komen. U kunt zichzelf er niet bij brengen. Hoeft ook niet, mag ook niet. God doet het komen. En hij brengt de zijnen op die grondslag en maakt ze daar vaster in en doet ze wortelen, funderen in hem. Christus, vers 5, staat gereed om de levenden en de doden te oordelen. Om op het bevel van de Vader uit te gaan. Hoe gaat Christus dan uit? Als een strijder, vol hemelse wapenrusting. Met het woord van zijn glorie en soevereiniteit. Zie, alle oog zal hem zien, ook die hem doorstoken hebben. Alle knie zal zich voor hem buigen. Goedschiks of kwaadschiks. Gemeente, wij moeten eerst al leren buigen voor hem. Het is gegrond op zijn volbrachte werk. Hij voert den hemel op vol eer. En nu wacht hij tot de tijd en de gelegenheid die de Vader gesteld heeft, gegrond op zijn volbrachte werk. En dan gaat Petrus de toepassing maken, dan zijn we bij onze tweede gedachte. Dat moet nou brengen tot verdiept gebed. Petrus maakt de toepassing, wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Daarom. Omdat datgene wat daarvoor door hem mocht worden opgeschreven, waar is. De rechter staat voor de deur, zo zegt Jacobus. Nog maar één stap en hij is binnen. Nog maar één wenk van Gods onvermogen en God de Zoon zal naar deze aarde komen, gemeente. Echt. Dat wij met al onze scenario's, met al onze gedachten, ja, eigenlijk aan het eind zouden komen. En dat dat tot gebed moet leiden. Dat zegt Petrus eens te meer. Wees daarom bezonnen. Wees nuchter. Gods kerk, die moet niet paniekerig zijn. En die moet geen angst hebben zoals de wereld die heeft. Gods kerk met een hoofdletter. Die is gezond bij verstand. Wat betekent dat woord? Bezonnen. Gezond bij verstand. Die laat zich het hoofd niet op hol laten slaan. Die draaft niet door. Die heeft kennis van God. Goddelijke zaken. En die mag iets van de tijdsgeest verstaan. Je mag zien waar het op aankomt. Ja, dan gaat het steeds duidelijker worden, gemeente. Dat deze wereld inderdaad eindig is. Dan moet ik het ook in mijn leven toch inleven.
Als ik 30, 40, 60, 80 jaar ben. Inderdaad, dit leven hier brengt geen volledig geluk. Verre van. Het leven is een damp. En de dood wenkt ieder uur. Maar nu is er een God in de hemel. Die zijn zoon heeft gegeven. Uit vrije genade. Nu heb ik hem nodig. Dat ik bekeerd zou worden. Dat ik het geloof in hem mag ontvangen. Nu jaag ik daarnaar of ik het ook grijpen mocht, zegt Paulus. Dat vuurt aan tot gebed. En het is zo treffend dat bidden en gezond bij verstand zijn, nuchter, dat die in hetzelfde Bijbelvers staan. Hè? Misschien ken je ze wel, mensen die zeggen, ga jij bidden? Ga je naar de kerk? Kun je daar nog in geloven vandaag de dag met alles wat er gebeurt? Jazeker, juist omdat alles wat er gebeurt, des te meer. Ja, maar zo zei iemand tegen mij, de wetenschap heeft toch bewezen dat... Oh, zeg wetenschap, weet je waar dat vandaan komt? Uit de middeleeuwen, hè? Toen hebben wij universiteiten gekregen. En dat begon en dat diende tot de bestudering van het woord van God. Het geloof heeft zijn vaste grond, niet een bewijs. Wat zomaar voor een natuurlijk mens natuurlijk te verstaan is. Gods kinderen hebben een geheim dat ze een gebedsleven hebben. Dat ze bidden en juist daarom nuchter zijn dat ze verstaan waar het op aankomt. Ik kan dat heel duidelijk illustreren vanuit de context met Noach. Die kennen de jongeren en de jongens en meisjes denk ik ook wel, hè, Noach. Noach die leefde, zoals wij dat noemen, in de oude wereld. De tijd voor de zondvloed. De wereld waarin God zag naar de mensen dat het gedichtsel van hun hart, dus hun gedachten en hun binnenste verlangens, te alle tijd alleen maar boos was. Kwaad, slecht, verdorven, vuil, vijandig, hatelijk. En zeg je, heeft God dat dan gedaan? Heeft hij de mensen verkeerd geschapen? Nee. Komt door onze diepe val in Adam. Dat wij de vader der leugenen zijn toegevallen. En dat als de duivel zijn invloedssfeer krijgt. En als de rem eraf gaat. Dat God in zijn rechtvaardigheid dan die wereld laat voelen. Waar het dan op aanloopt. Hè? Een hel op aarde. De kinderbijbel die ik kreeg voorgelezen zie ik het nog voor me. Een plaatje van mensen die elkaar de hoofd van de romp afslaan. Dat was voor jou van als je 5 bent en 6 getekend. Dus... niet bloederig, niet gruwelijk, maar wel heel duidelijk. Een tekening van de oude wereld. En in die wereld leefde Noach. En Noach, hij wordt genoemd in het hoofdstuk hiervoor door Petrus. En ook in zijn tweede zendbrief, ik kan dat alles niet uitwerken vanmiddag. Maar Noach, hij leefde in een tijd, in een wereld, waarin de mensen, net als vandaag de dag, aten en dronken, trouwen en werkten, jaar in, jaar uit, maar voortleefden. En dat leek allemaal zo door te gaan. Maar voor die oude wereld was het einde ook nabij. Dat wist Noach. Noach had dat van de Heere gehoord. Noach vond genade in Gods ogen. Noach werd bekendgemaakt met het rechtvaardige oordeel dat zou komen. De zondvloed over alle vlees. En wat ging Noach dan doen? Hij ging preken. Stond hij nou op een kansel? Nee. Hij maakte iets anders van hout. Een ark van behoud. Een schip tot redding. Waar hij 120 jaar lang aan timmerde. Zoveel tijd had God nog, hè? Zo langmoedig, zo geduldig. En nee, dat mag je nooit misbruiken door te zeggen, nou, dan zal mijn tijd nog wel duren. Ik sprak eens een moslim die zei, ja, wij geloven ook in vergeving van zonden. Oh ja, nou mooi. Vertel eens. Ja, als je naar Mekka gaat en in een bepaalde nacht 7 keer rond een bepaald heiligdom loopt, dan word je in 1 keer helemaal schoon. Dan is heel je zonderegister uitgewist. Shift delete. Dan is het allemaal weg. Ik zei, oh, nou, dan heb je zeker wel verlangen naar. Ja, ja, zei die. Nou, ik wil eigenlijk eerst nog even een beetje van het leven genieten. Nee, ik wil eens nog even een beetje zelf mijn eigen dingen doen. Als ik dan oud ben, een man van 60 of 70, en mijn hartstochten wat getemperd zijn en ik mijn schaapjes op droog heb en ik wel weet, ja, nu wordt het dan ga ik erheen. Ik hoop dat je dan nog 7 keer kan lopen. Arme stumper, in liefde gezegd. Lieve man of vrouw, wie zo denkt. Die speelt met de genadetijd van God. Wij worden niet zalig door 7 keer ergens omheen te lopen. Wij worden enkel zalig door het bloed van Christus. Door het toevlucht nemen in Hem. En wij weten niet hoe lang wij nog leven zullen. Wij weten niet wanneer de Heer Jezus terug zal komen. Hij staat gereed. De grondslag is vast. Er hoeft nog maar 1 schakel van de helsorde aan te breken. En van de helsfeiten bedoel ik. Zijn wederkomst. En Noach, hij was dus bezonnen. Hij was gezond bij verstand. Hij ging timmeren. Hij ging bouwen. Hij nam de roepstem van God ernstig. Want hij wist dat de wereld voorbij ging. En u en jij? Je zit vanmiddag weer in de kerk. Het woord van God komt tot ons. Nee, u hoeft niet allemaal te gaan bouwen aan een boot. De ark des behouds is Christus. Maar bent u bezonnen? Ben je gezond bij verstand gebracht? Besef je dat het oordeel wacht voor heel de wereld? Kerkmensen, niet kerkmensen, sterker nog, Petrus zegt in dit hoofdstuk, aan het einde, vers 17, het oordeel begint juist bij het huis van God. God gaat eerst naar de kerk toe, naar zijn volk Israël. Begin hier bij de heidenen. Wij, we hebben het woord gehoord. We hebben de wil van God ook vanmiddag weer. Namelijk dat hij wil dat u zich zou bekeren. Dat u hem zoekt, dat u met al uw onreinheid vlucht tot hem. Voor het eerst, maar ook opnieuw. Noach, hij vond geen behoud in zichzelf of in de wereld. Want hij vreesde God. Deze wereld zal niet eens meer met water bedekt worden. Daar is het woord duidelijk over. Want God zijn verbond met Noach, die regenboog, gedenkt. Petrus schrijft in zijn 2e brief dat de aarde met vuur bedekt zal worden. Vuur wat uitzuivert. Vuur wat alles in het licht brengt tot aan mijn diepste verborgen gedachten. Vuur dat alles wegbrandt wat geen God en Christus is. Daarmee zal deze wereld bedekt worden. Gemeente, nu zijn er ook mensen. Daar weet Petrus ook van. Die zeggen, oh, dat zal wel weer duren. Dat zal wel uitgesteld worden. Die misbruiken wat Petrus zegt, dat 1000 jaar als 1 dag is. En 1 dag als 1000 jaar. Ik weet het, dat sluit aan bij ons, toch? Bij u, bij jou, bij mij. En wij wat afdoen van die boodschap. Zal hij dit jaar wederkomen? Hoe zal dat zijn? Je leeft toe naar een huwelijk. Misschien deze zomer wel. Ben je bereid om God te ontmoeten? Je hoopt misschien op je vakantie. Als je langzaam maar zeker wel aan toe bent. Waar je hard voor werkt. Waar je elke zaterdag overwerk voor doet op je bijbaantje. Je wil zo graag die scooter kopen. Of, zonder dat je ouders het weten, wil je eigenlijk liever dat ene gaan doen. Met je vrienden of vriendinnen. Je hoopt te gaan met pensioen. Maar het einde is nabij. Want dit moet dat verdiept gebed brengen. Wees bezonnen en nuchter in de gebeden. Petrus die speelt ook een beetje met het woord tijd, met eerbied gesproken. Vers 2 en 3 gebruikt hij het woord tijd als een soort, het wieltje gaat weer door. Als wij over tijd kunnen spreken, jaar in, jaar uit, zal we weer op de oude voet doorgaan. Het wordt toch niks met mij, zeg je. Want ik was gisteren zo en morgen ben ik vast weer zo. Als Petrus spreekt over het oordeel, dat de tijd is in vers 17, dat het oordeel begint. Dan is het de tijd van God die ingrijpt, die ons stilzet, die ons krachtig bepaalt bij zijn orde. Het is de door God gevulde tijd. Daarom moeten wij waakzaam zijn, gemeente, in het gebed. Je bent niet een dagdromer als je je ogen dicht doet. En je laat je plicht niet na als je juist je handen vouwt in plaats van je mouwen opstrapt. Dat gebeurt al veel te veel. Wij zijn van die doeners. En wij menen het te zien. Maar we hebben het gebed zo nodig. Gemeente, zoek de Heer. Ziet hij jou, ook in de eenzaamheid. Ook zonder dat het moet bidden van je ouders. Zonder dat je met je man of vrouw afgesproken hebt dat je stille tijd gaat houden of een bijbelstudieboekje doet. Kennen we die begeerte dat we hem in alles nodig hebben? Ja, maar er is zoveel aan mijn... Ja, inderdaad, juist als er zoveel aan je hoofd is. Juist als er zoveel speelt in mijn hart. Zoals Luther zei, als ik zoveel zorgen heb voor de kerk, als ik zoveel te doen heb, dan moet ik des te meer bidden. Ik sprak eens een evangelist, hij woont in Noord-Siberië. 2-3 maanden per jaar is het helemaal donker. Gemiddelde temperatuur -30. Meest vervuilde industriestad van Rusland, notabene, moet je nagaan. Deze man mag door Gods genade een gebedsleven hebben. Niet dat hij daarmee te koop loopt, natuurlijk niet. Maar ik zag het aan een gebedsboekje. Dat 20-30 jaar oud was. Helemaal volgeschreven. Waar met een enkel woord een zaak, een persoon in werd geschreven. Juist als de tijd, als de omstandigheden zo bar zijn, heb je dat zo nodig. Is dat zo heerlijk. Om nuchter, om waakzaam te zijn in de gebeden, omdat dat het zoeken van God is. Petrus hoorde het ook van zijn meester, hè, in de hof van Gethsemane. Waakt en bid met mij. En toen werd het ingeleefd. O, wat is die kerk zo zwak. Kon gij geen één uur met mij waken. Ze waren door droefheid overmand en ze sliepen. Dat is nou de kerk. Dat is Petrus zelf. Daarom is uit ons geen goeds te verwachten. Ook niet in het bidden, gemeente. Wij kunnen niet bidden zoals het behoort. Maar toch, dat moet ons juist eens te meer brengen. Tot het smeken, het zuchten, het aanlopen van God. Tot een verdiept gebed. Juist als u de dag van Christus meer ziet naderen. Waar moet je voor bidden dan? Voor jezelf, voor de gemeente, voor de kerk, voor de wereld. Alles in vurige liefde, vers 8. Niet maar mat, niet maar gevoelloos. Maar in liefde voor elkaar. In medelijden. Dat einde is nabij. En dan zien we ook die discipelkring na de hemelvaartsdag. Wat doen ze? Worden ze gemakkelijk? De Heer Jezus is opgevaren. Zou het dan wel vanzelf gaan? We lezen in Gods woord, Handelingen 1, vers 14. Deze bleven allen eensgezind, volharden in het bidden en smeken. Mannen, vrouwen, discipelen van naam en onbekende. Zo wordt de kerk door de belofte van God tot biddende gemeente gemaakt. Zo zien ze uit naar het werk van God. Nee, God doet het niet om ons gebed. Maar hij doet het op het gebed. Juist als het einde is genaderd. Als u niks meer kan terugdraaien. Als u misschien wel spijt hebt. Van zonde. Wat je hebt gezegd tegen diegene. Veel voor jaar geleden. Hoe je hebt gedragen. Als er een diepe, diepe pijn in je leeft. Die mensen zelfs niet meer kunnen goedmaken. We kunnen niks meer overdoen, ja. We leven voort. Maar het gebed, als dat verdiept, als dat verlevendigd mag worden, wat is dat een gave van God. Dan word ik teer gemaakt. Dan maakt God mij met mijn eigen verdorvenheid ook bekend. Dan word ik mild voor een ander. En dan bedekt die liefde menigte van zonde. Gemeente, dan moeten we niet uitleggen als dat daarmee onze zonden worden vergeven. Want alleen God vergeeft zonde, hè? Zalig hij, wiens zonden zijn vergeven, wiens overtreding is bedekt. Psalm 32. En hier zien we de vrucht van het geloof. Van iemand die bidt, die krijgt ook vurige liefde. Veel mensen zijn temperamentvol en je hoort van korte lontjes. Gods kinderen zijn aangestoken door de Heilige Geest. Ze hebben vurige liefde voor God in het hart gekregen allereerst, maar dan ook voor elkaar. En dan worden ze vergevingsgezind. En dan worden ze mild. Waarom? Als de Heer mezelf, als die onnutte dienstknecht heeft bekendgemaakt, ontdekt, dat in mij niets goeds woont, dan word ik dienstvaardig voor een ander. Dan bid ik ook voor juist mensen in nood, voor hen die hen nog niet kennen. Dan word ik niet hard, dan word ik zacht. Dan zet ik me in. Dat wordt ook uit de toepassingen van dit gedeelte opgemaakt. Dan ga ik niet terugvechten. Dan bal ik niet mijn vuist. Maar dan vouw ik mijn handen. Oh, zeker, dan maak je nog steeds heel veel fouten in. Maar dan hebt u Christus en dat bloed. Zijn reiniging en de vernieuwing door zijn geest. Juist steeds zo nodig. Het einde van alle dingen is nabij. In de derde plaats, gemeente, bij een vervuld gericht, kunnen we die woorden ook vertalen als het einde van alle mensen is nabij. Het einde van ons allemaal, alle mensen, hun doel, onze levensweg, waar er in wezen maar twee soorten wegen zijn, of je nou rechts of links loopt op die brede weg, gaat naar het verderf. Moet er overgezet worden op die smalle weg ten leven. Beide wegen hebben een einde. Van nature staan we op die brede weg. Leven we ons daarin uit. Het is niet zoals die tekening dat zegt, dat je kan kiezen. Dus die tekening van die twee wegen, dat voorstelt een ene poort en een andere smal. We leven al op die brede weg. Maar nu is God er, gemeente. Die zondaar in het hart raakt. En die roept en die trekt. Als alle dingen hun einde hebben. En wij ook. Moet dat ons eens te meer aanvuren. Want bij hem te zoeken. Zolang wij deze tijd in het vlees leven. Dat het oordeel begint bij het huis van God. Zo hoorden we al vers 17. En wat zal dan het einde zijn? Zegt Petrus, haalt hij dat woord weer aan. Wat zal dan het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? Petrus schrikt ervan. En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Nauwelijks zalig worden, gemeente. De kanttekeningen die staan niet meer in de HFSV, maar in de oude vertaling lees ik die prachtige kanttekening erbij. Nauwelijks zalig worden, dat is niet dan door veel strijd, vele verdrukkingen, benauwdheden, beproevingen en kastijding. Ik moet aan een eind komen. Het gaat door de verdrukking heen. Naar mijn besef raak ik steeds meer kwijt. U kijkt terug in uw leven, zegt 10 jaar geleden. Was dat geloof, was het gebed, was de hoop, de verwachting, de vrede met God. Veel meer, veel teerder, veel afhankelijker. Er is een strijd, gemeente. We moeten elke dag die wapenrusting van de Heere biddend ontvangen. Want er wordt op ons ingebeukt. Er wordt aan ons getrokken. Heb je daar geen last van? Of toch wel? Je kunt uit jezelf niets. Satan is listig. Het gaat door verdrukkingen. Kastijdingen heen. En dan gaat de kanttekening ook door en die zegt vanuit God bezien. Anderszins is de zaligheid van de gelovigen die door het geloof in Christus gerechtvaardigd zijn. En door zijn geest geheiligd. Naar de belofte van God zeker en gewis. En dat nauwelijks zalig worden is dus niet maar een misschientje. Naar eigen waarneming. Oh, dan is het zo zwaar. Maar vanuit God is het zo vast, is het zo zeker. Omdat zijn beloften ja en amen zijn. Omdat die vaste grondslag er is. En gemeente, wat gebeurd is in ons leven, in de tijd, de samenleving, in de kerk. Alles wat achter ligt. Dan zeggen we, het heeft een doel, heeft een reden, wij zien het niet. Romeinen 8 zegt, voor Gods kinderen, voor de gelovigen moet alles medewerken ten goede. Goddelozen die worden bereid, klaargemaakt voor het oordeel. Dat is ook de ernst. Want het einde van alle mensen nadert. Wij kunnen niets overdoen. En Petrus ook niet. Op aarde zijn sommige zaken in de rechtbank. Die komen niet tot een einde. Als er ergens een misdaad wordt gepleegd, een diefstal. Of een moordpartij, nog erger. Er wordt onderzoek gedaan door de recherche. En er wordt een onderzoek door de agenten uitgezet. En mensen worden bevraagd. En soms worden er verdachten wel gehoord. Soms kan de rechter niet tot een uitspraak komen. En dan gaat die zaak de kast weer in. Onder een stapel onopgeloste zaken. En dan krijgt het recht zijn loop niet. Want kan dat ontzettend moeilijk en pijnlijk zijn. Voor die slachtoffers. En misschien zitten ze in ons midden, dat weet ik niet, echt niet. Onopgeloste zaken. Die zijn er niet. Maar de rechter van hemel en aarde. De Heere, ja, hij ziet toe. Hem ontgaat niets. Hij kent aller hart. En hij doet recht. Het einde van alle mensen, dat is dat zij alle voor hem zullen verschijnen. Hoofd voor hoofd. Ik, en u en jij. En je kinderen en je kleinkinderen. En je voorgeslacht die is voorgegaan. Daar staan we allemaal persoonlijk. En dan zijn er geen dossiers die in een kast liggen. Waar geen uitspraak over kan worden gedaan. Maar God oordeelt en hij doet recht. Wij kunnen niets overdoen. Dat is waar. Het einde is nabij. Gemeente, daar gaat het heen met ons allen. Hoe zullen wij voor hem verschijnen? Nee, niet geïrriteerd worden. Niet beangstigd om je van God af te keren. U die God zoekt in al uw zielsverdriet, houdt aan, grijp moed. Want de belijdenis zegt dat Christus het is geweest. Dat ik even dezelfde verwacht die zich omwijnendwil voor het gericht van God heeft gesteld. Op Golgotha werd die rechtbank aangericht, openlijk, openbaar. Daar werd de Zoon veroordeeld. Daar werd hij vervloekt. Daar werd hij in de hel gelaten door de Vader. Vrije genade, uit liefde voor de uitverkorenen, hing hij daar. En nu mag Gods kind weten. Nu verwacht ik hem, diezelfde, die zich in die liefde voor mij gesteld heeft. Ik, arme ellendige zondaar, die een eindig mens ben. Ik die met mezelf aan een eind moet komen, opdat ik in hem het leven mag ontvangen. Ik verwacht hem uit de hemelen. Ik zoek hem. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. Ik ben nuchter gemaakt. Ik ben waakzaam. Ik weet dat het gericht vervuld wordt. Dat de goddeloosheid niet het laatste woord heeft. Dat de zonde en de duivel en de duisternis definitief voorbij gaan. En dat er een vrederijk aanbrengt. Waar de wolf met het lam zal verkeren. Waar een klein jongske de beer en de baby en het lam en alles samen zal hoeden. Waar er vrede is, waar God zal zijn, alles en in allen. Gemeente, het einde van de preek is nabij. Het einde van de dienst, het einde van de zondag. Het einde van de genadetijd van God, die heeft de Heere vastgesteld. Einde van de wereld, dat weet de Vader. Einde van de ongerechtigheid. Als hij paal en perk heeft gesteld, dat komt hem toe. Want hij is de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. En hij maakt het waar. Al wat uit zijn mond is uitgegaan. Zijn belofte en zijn oordeel. En daarom verwacht de kerk hem, het opgeheven hoofd, en zegt het amen. Ook het amen van deze zondag. Amen in God. Het einde van alle dingen is nabij. Wees dan nuchter en waakzaam. Amen. Gemeente, ontvang dan met een binnend hart de zegen van de Heere. Bewaar het woord en ga heen in vrede. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Thank you.